De schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het eerste hoofdstuk te beginnen bij vers 21 tot 39. Marcus 1 te beginnen bij vers 21 tot 39. Daar lezen wij Gods woord en zij kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagogen gegaan zijnde leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil. En ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat ze onder elkaar vroegen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hen gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagogen gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts en terstond zeide zij hem van haar. En hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 1, vanaf vers 36 tot 38. Marcus 1, vanaf vers 36 tot 38, waar Gods woord en onze tekst luidt. En Simon en die met hem waren, zijn hem, dat is de Heer Jezus, nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. Tot zover de tekst. Gemeente, als er één ding is, wat hoe langer hoe meer nodig krijgen, dan is het zekerheid. Dan is dat vastheid. Een grond om op te staan. Een rots om op te bouwen. Ook als alles wankelt. Want waar alle zekerheden op losse schroeven gezet worden en vaststaande waarden betwijfeld worden en in onze dagen alles omgewoeld schijnt te worden, daar klimt de vraag naar de onwankelbare grond. Waar kunnen we nog van op aan? Wat kun je en moet je nog geloven als allerwege de leugen zich hult in het kleed van de waarheid? En zijn er dan nog van die mensen die innerlijke rust en dat vaste vertrouwen hebben, dat ze kunnen zeggen, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Als alles wankelt, als je op jezelf nog op mooie woorden van mensen aankunt, als alles wankelt, God blijft. God blijft de onveranderlijke, de onwankelbare. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En hij heeft zich geopenbaard in het vlees. Want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Ja, Jezus Christus is van zijn Vader in de wereld gezonden. En hij zegt het ook vanmiddag: ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En hij is uitgegaan vanuit Nazareth door Galilea en vandaar door het gehele Joodse land en het evangelie wordt voortgedragen tot aan het einde van de aarde. Om de onwankelbare boodschap van Gods genade en van Gods verzoening door het bloed van het kruis te laten horen aan zwervers op weg naar de dood. En dat evangelie, daar kun je van op aan. Ja, dat is positief. En dat geeft je niet een bepaald percentage kans. Dat is niet een wankel misschien. Nee, dat is een zekerheid. En die zekerheid mag ik u vanmiddag verkondigen. En die zekerheid zegt ons ook het woord, waarin de Heer Jezus zegt: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die mij vroeg zoeken, zullen mij zeker vinden. Daarom komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar al zijn die mooie woorden die gepreekt worden wel goed, het is in het leven niet altijd zo gemakkelijk om de weg te vinden en om die zekerheid mee te dragen. Om te weten: God verhoort mijn gebed. Ja, of liggen ze er niet in ons leven, gemeente jongelui? Gebeden zonder antwoord. Je hebt gebeden dat je voor je examen mocht slagen, maar je slaagde niet. En je hebt na je examen, als je wel geslaagd was, gebeden om een baan, maar je kreeg hem niet. Je worstelde met de Heere om die je zo lief was te mogen behouden, maar God nam hem of haar van je weg. En dan kan zo die vraag in je opkomen: hoort God dan wel? Wil Jezus dan wel helpen? Er is zo ontstellend veel leed en zo ontstellend veel ellende in de wereld. Wat doet God eraan? Ja, er was zoveel leed en heel veel ellende in Capernaum op die zondagmorgen. Zaterdagavond was het feest. En in gedachten zie je ze staan in die vroege morgen alweer op de stoep van het huis van Simeon. Ja, de ellendigen, de blinden, de zieken. En ze roepen: Heere, help ons. Ook ons. Maar Jezus is weggegaan. En als ze hem roepen: allen zoeken u, zo hebben we gelezen, dan komt hij niet. Hij zegt: laat ons in de bijliggende vlekken gaan. Anders gezegd, laten we elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar prediken. En dan kan zomaar die vraag in je opkomen: hoort hij dan wel als wij tot hem roepen? Laat Jezus bidders staan. We letten dan in een drietal gedachten. We letten in de eerste plaats op een avond vol dankbaarheid. In de tweede gedachte zien we dus een morgen vol teleurstelling. En tenslotte, onze derde gedachte, een boodschap die blijft. Een avond vol dankbaarheid, een morgen vol teleurstelling en een boodschap die blijft. Een avond vol dankbaarheid. Ja, we kunnen de teleurstelling van die mensen daar in Capernaum, ervoeren op die zondagmorgen, niet goed voorstellen als we niet weten wat er die avond die eraan vooraf ging gebeurd is. En feitelijk is het die zaterdagavond ook niet begonnen. Het begon op de Shabbat, op de Sabbat in de synagoge. En dat is een onvergetelijke dienst geworden. Niet alleen omdat er een profeet van elders kwam, en dat gaat zo, als er een dominee komt die je nog nooit gehoord hebt, of een kandidaat, of een student die vreemd is voor de gemeente, dan luister je met wat meer aandacht dan naar dat bekende stemgeluid. Maar dit werd in Capernaum een Sabbat, jongens en meisjes, om nooit te vergeten. En ze hadden er helemaal geen moeite mee om wakker te blijven. Ze stonden versteld over zijn leer. Ze waren er ontzet van. Wat is dit? Dit zijn niet alleen woorden. Dit zijn niet alleen mooie, goede, troostrijke woorden. Nee, er gebeurde iets. Het was het evangelie van de daad. De boze geest wordt uitgedreven. En de mensen die kennen hem, de Heer Jezus, ze kennen hem helemaal niet. Want hij is voor hen niets anders dan een profeet uit Nazareth. Maar de duivel die kent hem wel. Want plotseling begint er in die dienst iemand te schreeuwen, zoals we dat lezen in vers 24. Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazareër? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Hoort u dat? Om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En even valt er een grote stilte. Maar dan klinkt in die stilte dat gebiedend machtwoord van Jezus. Zwijg stil en ga uit van hem. En terwijl die mens stuiptrekkend neervalt, gaat die onreine geest schreeuwend van hem uit. Nou, dat is onvergetelijk om zoiets mee te maken. Diep onder de indruk gaan de mensen de synagoge uit. Jezus, een profeet die niet alleen maar zegt, maar die het ook daadwerkelijk doet. Maar zij hebben achter hun huisdeur ook de zorg. En als ze dan thuiskomen, ja, dan staat er in de hoek ook de rustbank met die verlamde dochter. Dan zit daar ook dat blinde kind. En dan horen ze van ver het schreeuwen alweer van die ene, die bezetene van de demonen, die door de duivel gekweld wordt. Ja, gemeente, ook toen had elk huis zijn kruis. En wellicht herkent u dat ook vanmiddag. We laten dikwijls zoveel zorg achter, al draag je ze toch geestelijk mee naar de kerk. Zorg voor de zieken, zorg voor de zwakken, de geestelijk depressieve, de gezinsleden met hun kwalen en hun klachten. Maar Jezus is er toch. En nu klimt de hoop in het hart van velen daar in Capernaum. Zeker. Nu mag het nog niet. Nee, de fariseeën die hebben geleerd dat je op de Sabbat, op de Sabbat, dat je dan niets, geen enkele last over je dorpel dragen mag. Dus wat doen ze? Ze wachten totdat de zon ondergaat en de Sabbat over is. En dan gaan hun zorgenhuizen open. En je ziet ze in gedachten al komen. Daar komen ze. Die vader met zijn blinde jongen. Die moeder met haar gestoord kind. De jongens die met hun vader die verlamd is, dragen op zijn matras. De kreupelen en de doven. En straks staat heel de straat vol. En die hele straat, die hele stad, was te hoop gelopen bij de deur, schrijft Marcus, die het uit de mond van Petrus gehoord heeft. En nooit zal Petrus het vergeten. Wat een geweldig uur. Wat een ellende. En wat een vreugde. Hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. Ze zegt ons vers 34. Een niet voor te stellen vreugde daar in Capernaum, een toch niet zo grote plaats. En in vele huizen het wonder. De zorg weg. En je hoort het al zeggen, ruim dat bed maar op, zet de krukken maar aan de kant, breng de rolstoel maar naar boven. Ja, en als het zomaar eens kon, wat een vreugde in vele huizen in Capernaum, waar maar één naam in verwondering op alle lippen is. Jezus helpt en maakt gezond. Hij neemt je zorg. En zomaar ineens weg. Geweldig. Nu is je kruis verdwenen. Nu gaat de zon weer schijnen in je leven. Nu kun je zomaar doen wat je zelf graag wilt. Niet meer gebonden door de zorg. Niet meer geremd door ziekte. Ja, zo'n Jezus willen we wel. En je gaat maar naar hem toe. En als je vraagt en gelooft, dan neemt hij je zorg weg. Een avond vol vreugde. Maar misschien kun je je ook voorstellen dat er ook waren die het niet wisten. Die hadden het te laat gehoord, geen hulp meer vonden ze om zo vlug de zieken naar de Heer Jezus te dragen. En vol hoop en vol jaloersheid hopen zij op morgen. Morgen dan gaan wij. En ze hebben natuurlijk niet veel geslapen die nacht. Ja, en al vroeg in de morgen gaan ze op stap om maar niet de laatste te zijn. En als Petrus dan vroeg in de morgen wakker wordt, dan staan ze al op de stoep. De blinden, de kreupelen, de ellendigen, de beladenen. En ze roepen: help ons, Heere, genees ook ons. Ontferm u over ons. Ach ja, mensen, zegt Petrus, heb even geduld. Het was gisteren een drukke dag. De meester is er nog niet, maar ik zal hem wel even gaan roepen. En Petrus, hoopvol en vertrouwend, klimt hij langs de stenen buitentrap naar het platte dak waar het logeervertrek is. Hij doet de deur open. En leeg, de slaapmat opgerold op de bank, maar Jezus is weg. Hoe kan dat nu? Wat moet je als discipelen van Jezus nu tegen al die mensen in hun nood zeggen? Natuurlijk, je hebt een positieve boodschap en je zegt, ja, wacht maar hoor. En als het nog even mocht duren, we gaan hem zoeken. Houd maar aan, grijp moed. Jezus laat nooit een bidder staan. Dat gelooft u. Dat geloof jij toch ook? dat weten we toch, bij dag en bij nacht. Je komt bij de Heiland nooit ongelegen. Hij staat altijd tot onze hulp gereed. Ja, maar er is toch wel na een avond vol dankbaarheid, onze eerste gedachte, een ochtend vol teleurstelling, onze tweede gedachte. Nee, dan is dat het teleurstellende nog niet dat hij er niet direct is als wij roepen. Erger is wat er gebeurt. Simon, Andreas, met Jacobus en Petrus en Johannes, die gaan erop uit om hem te zoeken. En ze zeggen tegen die mensen, blijf maar even wachten. Hij komt heus wel. En dan gaan ze buiten de poort en daar vinden ze de Heer Jezus op een stille plaats waar hij heen ging, diep in de nacht om te bidden. Want hij had er behoefte aan om in de gemeenschap met zijn vader te zijn. En er was ook iets verleidelijks in de mogelijkheid die hij nu voor het eerst waarschijnlijk op grote schaal gebruikte. Want hij kon de mensen van hun zorgen afhelpen. Hij kon ze weer beter. Hij kon ze weer gelukkig maken. En de duivel, nou de duivel die zou er geen bezwaar tegen hebben gehad, als de roem van Jezus, als de roem Jezus tot een wonderdokter maakte. Ja, en die de diepe en volle opdracht van zijn vader tot eeuwig behoud van zondaren zou verzaken, achterwege zou laten. Ja, als die discipelen daar zondagmorgen Jezus vinden, dan hoor je ook iets van dat spontane. Van die spontane verwondering, om eigenlijk maar niet te zeggen, een beetje een verwijt in die woorden. Zij zoeken u allen, met andere woorden, al die mensen zoeken u. Dat kunt u toch niet doen om hierheen te gaan. U kunt het toch echt niet maken om nu die stakkers te vergeefs te laten wachten. Kom Heer Jezus, kom met ons mee. Zij allen wachten op u. En we hebben gezegd tegen die mensen dat ze moesten wachten. En zoveel vertrouwen hebben we wel in u, de Heer Jezus, dat we weten dat u helpt en geen bidder laat staan. En dan gebeurt het. Maar Jezus gaat niet mee. Jezus doet het niet. Hij zegt, laat ons naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik gekomen. En daar bij dat huis van Simon, ziet u het al voor u, zou er misschien nog iemand teruggegaan zijn om het te zeggen, Jezus komt niet, hij helpt niet. En na lang wachten zijn ze stuk voor stuk, de een wat eerder dan de ander, teruggegaan naar huis. Niet geholpen. Niet genezen. Hij doet het niet. Is dat Jezus? Wat een teleurstelling. Zo gehoopt en nu geen hulp. Je kruis, je zorg niet weggenomen. Je moet ermee verder. En wat een vragen komen er dan boven. Waarom gisteravond wel en vanmorgen niet? Waarom het kind van mijn buurman wel, gisteren genezen en mijn jongen vandaag niet? Waarom helpt hij wel van zijn kwaal af en ik niet? Ja, hij gaat preken, zegt hij. Preken. Maar de zorg neemt hij niet weg. Hij heeft het over liefde, maar hij helpt niet. Hij laat de ziekte en de dood hun gang gaan. Mooie woorden spreekt hij over het koninkrijk dat God nabij komt, maar hij laat het niet komen. In Capernaum niet en vandaag in onze wereld niet. Wel vreselijk leed, wel ellende, wel honger, Wel stervende kinderen. Wel wegkwijnende leprozen, gemartelde gevangenen. En wat doet hij eraan? Hij neemt de zorg, de rouw en het verdriet niet weg. En dat terwijl hij het zou kunnen getuigen gisteravond in Capernaum. Gemeente vragen te over. En het probleem van meerdere ook in onze tijd. Als God dan machtig is. Als hij dan liefde is. Waarom dan al dat leed in de wereld? Al die ellende, die ongelukken en rampen, waardoor duizenden bij duizenden onschuldigen getroffen worden. Dat zei laatst ook iemand, een paar weken geleden, waar ik mee op reis was. En toen we in de auto daarover spraken, ja, het gaat wellicht over Oekraïne wat er gebeurt, dan dwalen je gedachten af naar de gaskamers van Auschwitz, Bergen-Belsen. Wat, waarom? En toen zegt die man tegen mij, Lanka, maar als nou God een God van liefde is, waarom gebeurt dat dan? En we reden op de ringweg in Utrecht en daar heb je een kerk met een grote zuil uit beton en daar staat het antwoord in uitgehouwen. En toen zei ik tegen hem, als je snel kunt lezen, staat daar het antwoord. En toen zei hij, nou zo Rob, kan ik dat niet lezen. Wat staat er dan? Ik zeg, dat is Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, er is zo ontstellend veel leed en ellende in de wereld. En wat doet God eraan? Preken? Er is al zoveel gepreekt in deze wereld. Maar wat heb je aan al die mooie woorden? Nee, laat de kerk, zegt men tegenwoordig, laat de kerk en het christendom in het algemeen zich maar eens waarmaken. Wat doen ze aan die ellende? Wat doen ze aan al die nood? En wil je kerk zijn in deze wereld, dan moet er maar eens volgens het oordeel van velen wat minder gepreekt worden en wat meer gedaan. En als je op allerlei manieren de derde wereld maar helpt en als je maar opkomt voor de onderdrukte, heel ver weg, dan ben je kerk. Dan ben je pas echt christen. Maar preken? En Jezus liet die morgen de zieken en de gehandicapten in Capernaum voor wat ze waren en ging elders heen om te preken. Want, zegt hij, want daartoe ben ik uitgegaan. En het mag dan teleurstellend zijn voor die kruisdragende mensen die graag van de ellende, die graag van de gevolgen van de zonde verlost zouden worden om hun eigen leven zonder zorg te kunnen leven. Maar Jezus is uitgegaan, niet allereerst om de gevolgen van de zonden weg te nemen, maar om de oorzaak, om de zonde zelf, om de schuld bij God te verzoenen en zo het leven in gemeenschap met God te herstellen. En dat is een zaak. Dat is een zaak van diepe geestelijke ernst. Die in onze tijd, nu het woord zijn waarde er zo verliest. En men meer de daad wil in een evangelie van de oppervlakte, dan dat men de diepte verstaat waarin hij het anker alleen maar hecht. Wat dwars door alle vragen heen klinkt een boodschap die blijft, onze derde gedachte. Een boodschap die blijft. Daar zullen we van zingen de slotpsalm uit 56, het vijfde vers. Ach, organist, laten we het nu maar gaan zingen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer in mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Het vijfde vers van Psalm 56. Aan het eind van de dienst zingen we dan Psalm 103. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Een boodschap die blijft. Daartoe ben ik uitgegaan, zegt Jezus. Daartoe van de Vader in de wereld gezonden. En toebereid van met de Heilige Geest. Gaat Hij uit om die volle raad van God tot zaligheid en tot behoud te verkondigen. En Margens heeft dat evangelie samengevat in die woorden: bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is niet een versmalt evangelie. Nee, dat is de eeuwige waarheid van de heilige en rechtvaardige God, die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we zouden ons bekeren en leven. Het evangelie, die blijde en die betrouwbare boodschap waarmee de Heere tot ons komt van onze jeugd af aan, voor zeer, zeer velen althans, helaas het evangelie niet is. En daarin dat evangelie bestaat voor velen alleen maar door Jezus te volgen als het goede voorbeeld en de gevolgen van de zonde zoveel mogelijk te temperen. En weet je wat je dan overkrijgt, wat je dan overhoudt? Dan is de Heer Jezus niet meer dan een weldoener. Dan is hij niet meer dan een maatschappijvernieuwer. Nee, het evangelie is zoals dat ook vanmiddag, zoals dat vanmiddag tot ons komt, tot ons allen komt. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En laat je daarom met God verzoenen. Dat is die wonderen. Dat is die onbegrijpelijke boodschap van Gods genade. Dat is de verkondiging van het heil in de naam van de Heere van zondaren, die door eigen schuld de breuk met God en het zoeken alleen maar van zichzelf het leven niets anders hebben gemaakt dan een gestadige dood, zoals het doopformulier zegt. Nee, gemeente, niet God is de schuldige. Wij, u en ik, die van jongs af onder het evangelie verkeren, maar zo vaak en zo lang in de hardheid van ons hart onszelf handhaven. Onze wil, onze zin. En we willen het leven genieten als iets van ons. En daaraan mag en moet Jezus dan meewerken door te zorgen dat we voorspoed hebben en gezondheid en een goede werkkring en zo weinig mogelijk zorg. Ja, en als de zorgen dan toch komen, dan gaan we maar met hem in de zondagmorgen zoals de Capernaum, om van de gevolgen verlost te worden zonder hem te kennen, nog de boodschap te verstaan die hij brengt. Want dit was de fout, gemeente, van dit was de fout van die mensen daar in Capernaum. Ze hadden dus wel vanuit de synagoge dat teken onthouden, maar de boodschap, de preek van de Heer Jezus, die waren ze vergeten. Ja, een God die helpt. Een Jezus die je hoort en je weer beter maakt en je zorg wegneemt. Zeker. Maar een God die de prediking ons laat zeggen dat we kinderen des torens zijn en dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Een profeet van God in de wereld gezonden, die verdwaalde en met de rug naar God op eigen pad al verder afdwalen, die roept hij toe tot bekering. Ja, en daar verzet de hardheid van ons hart zich tegen. Daarom, gemeente, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat evangelie dat God vanuit de diepten van zijn goddelijk welbehagen, die hij uit de diepte van de fonteinen des hels laat opspringen in Jezus Christus, die in deze wereld nodigen staat en dorstigen en te verzadigen en schuldigen met hem te verzoenen. Ook vanmiddag hier in Oud-Beierland roept hij ons toe: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, en die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Daartoe ging hij uit op onze wegen. Die paden van zorg, die paden van leed en ellende zijn, waarover de gedachte van de schaduw van de dood valt. Ja, hij die het geen roof behoefde te achten goden gelijk te zijn, ach, hij heeft zich vernederd. Hij vernietigde zijn leven. Hij is om onzentwil in het gericht gesteld en over hem trokken de zwarte wolken samen boven Golgotha en deden hem verzinken in de nachten van ellende en vloek. Daar kwam hij in de diepste eenzaamheid toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Daar werden hem alle levenszegeningen van alle goede dingen, van alles waar we naar rechten van de mens, ieder mens oprecht op zou hebben, werd hij beroofd. Ja, onschuldig ter dood veroordeeld, werd hij voorwerp van spot en haat en marteling en uitstoting uit zijn gemeenschap. Ja, die een gevloekte door zijn eigen volk werd verworpen, want hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd terechtgesteld als een misdadiger, voor wie de aarde te goed was om hem langer te dragen. Van alles beroofd, geen beker water voor zijn dorst. Ontkleed in het openbaar voor de schande hangt hij gepresenteerd in onze plaats aan een heilig God. En in die bange nood en verzonken in die bitterste eenzaamheid, in die buitenste duisternis van hel en angst en smart. Nee, gemeente, de zonde, onze zonde, dat wij, jonge mensen, wij ouderen, dat is niet zomaar een herstelbare en vergeeflijke fout. Nee, dat is schuld. Dat is schuld voor God. En hij maakt ons tot kinderen van de toren, die zelf het leven gebroken hebben en de ziekte en de zorg en de nood en de moeite hebben opgeroepen over de wereld als een zee van ellende te laten gaan. En in die wereld, in onze wereld, gaat Jezus uit daartoe om te preken, om in de naam van zijn heilige God, zijn Vader, het u en mij en onze kinderen te zeggen dat God toch geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons zullen bekeren en leven. Ja, bekeren, dat begint met het luisteren naar het woord dat veroordeelt en behoudt. Die boodschap die ons op de knieën brengt voor God, ja, die ons leert voor hem te belijden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En wie zich zo bekeert naar de Heere, nee, die kan zijn eigen hart niet rein krijgen. En die kan zijn leven niet in één keer ombuigen tot een heilige wandel. Die leert dat genade het wachtwoord wordt voor allen die buiten hem de vrede en troost en de gemeenschap met God missen. Dat ze niet meer leven en niet meer sterven kunnen. Ja, en hoor dan, als je jonge hart het niet redt bij God, omdat je steeds weer fout bent, omdat je steeds weer jezelf zoekt. Hoor dan, als je al zo lang bevreesd je weggaat, overtuigd van je zonde, maar steeds meer begrijpt dat je zelf het offer niet kunt opbrengen om God te verzoenen. Hoor dan, daartoe is hij uitgegaan om het je te zeggen, ook vanmiddag. Mijn bloed reinigt van alle zonde. Het is voor u. Het is voor jou vergoot. Kom dan aan de voet van mijn kruis en geloof het. Stort voor mij uit je ganse hart. Ik betaalde de dure prijs van je leven. Daar aan de voet van zijn kruis straalt dwars door de nacht van zorg het gouden licht van zijn genade voor een ieder die gelooft. Ja, die zich onvoorwaardelijk verlaat op hem en zijn onfeilbaar woord. Ja, die vrede, die troost, die vreugde in God kan de lijdensnacht van het leven licht maken als een stralende dag. Ja, dan kan zelfs een ziekbed een preekstoel worden. Ja, en een kruis op onze schouder kan een oorzaak zijn van vreugde. En zeker, ik weet het, dat daarmee alle vragen niet weg zijn. En dat daarmee alle onrechtvaardigheden onder de mensen niet opgelost. En het antwoord op de wereld ellende niet gegeven. Ja, het is ook alleen maar aan de voeten van de heiland in het geloof te verstaan. En misschien heb je dat ook zelf in je leven ervaren. In dagen van tegenslag. Dat de Heer je terugbracht. En dat hij je liet zien wie je was. En dat je het uit moet roepen. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dies uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ja, en in zijn leven door het woord van de gevolgen naar de oorzaak geleid wordt. En iets van die rijkdom van het kruis der verzoening leert verstaan. Die is er alleen bevreesd voor om het evangelie een nieuwe wet voor maatschappelijk sociaal handelen te maken. En Jezus als een weldoener die je alleen maar nodig hebt om van je levenszorg af te komen. Want waar hij komt om dit evangelie te prediken, Daar is het de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ook voor ons wordt in het leven. Ja, dan kunnen we zomaar geen antwoord geven op al die levensvragen, op al dat leed dat ons en anderen treft. Maar waar het hart en leven geborgen mogen weten in de genadehanden van de Heer Jezus Christus. Die enige en volkomen zalig maken. Daar weten we dat de weg met hem de kruisweg is. Hij die het kruis heeft gedragen. Hij zegt het nog vanmiddag en hij nodigt. En hij zegt het in zijn woord. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgt mij. Ja, dan zullen we ons kruis opnemen en hem volgen. Dan mogen we ook met onze zorg. Dan mogen we ook met ons verdriet. Dan mogen we ons met al ons leed om het verlies van hen die ons lief waren, de zorgen voor onze kinderen, de raadselgangen en de tegenspoeden en ellenden tot hem gaan. Maar dan, verzoend met God in hem, gaan tot die almachtige God die het doen kan en die zorgende Vader die het ook doen wil in ons leven. En dan is het gelovig gebed, gemeente, geen garantie dat we niet ziek zullen worden en dat we geen kwalen zullen krijgen en dat we niet bij een ongeluk betrokken zullen zijn. Maar het geeft wel de zekerheid naar de beloften van God dat hij onze uitgang en onze ingang bewaren zal van nu aan tot in der eeuwigheid. Het eigendom te zijn van hem die reddend en verlossend het rijk van zijn Vader doet komen in een wereld die God vergeet, in een wereld die God negeert en die leert rusten in zijn genade handen die liefdevol en sterk zijn. En als het dan de Heere naar zijn wijsheid behaagt ons, niet zonder een kruis, want dat willen we graag, maar onder het kruis de weg ten leven te doen gaan, dan blijft er naar zijn woord maar één begeren. Heere, zo ga gij dan op die kruisweg van dag tot dag, maar mee en houd mij dicht bij u. Maar al die ellende in de wereld dan, doet God daar dan niets aan? Tenzij Gods geest oren en harten opent, dan leert de mens het nooit en bekeert hij zich niet tot de Heere. En de wereld verstaat niet en de wereld kent hem niet, nog zijn reddende boodschap, evenmin als men het in Capernaum begrepen heeft. Want jaren later moet de heiland nog zeggen, als de vijandschap ondergronds doorgaat en toch Capernaum nog zo enthousiast lijkt, dan zegt hij, gij volgt mij omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus de wonderen van de heiland zijn tekenen van levensherstel. Meer dan tekenen van geestelijk heil. Dat in bekering ten leven te vinden is in verzoening met God. En aan de kerk de opdracht om de boodschap te laten horen, getrouw en onverkort. En aan u en aan mij de opdracht om, zo wij hem kennen, een iets van die geestelijke schatten van het rijk van God zien en verstaan, ook die tekenen in de wereld te laten zien, opdat men geloven mag. Want dan wordt onze barmhartigheid, dan wordt ook onze bewogenheid met de ellende van anderen veraf of vlakbij. Die mogen ons dan getuigen maken van hem die alle dingen nieuw maakt en alle verhoudingen recht. Ja, we zullen dan via onze helpende handen zijn doorboorde, zijn reddende genade handen moeten laten zien aan de wereld. En dan is het voor ons geen grond meer om op te rusten. Maar dan is het een vrucht die vreugde geeft om het in zijn naam te mogen doen uit dankbaarheid. Ja, als we de eenzame bezoeken En als we de gevangenen niet aan hun lot overlaten. En als we de zieken troost brengen. De vermoeiden een beker koud water reiken in zijn naam. Want dan zegt die heiland die ons hart door zijn geest vernieuwen wil. En onze handen gewillig maken om hem te dienen. Wat gij aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebt gij aan mij gedaan. Ja, gemeente, die tekst is me ooit tot schuld geworden. Ik was een jaar of 8 geleden op zakenreis in West-Afrika, in Senegal. En ik ging in de hoofdstad Dakar naar de bank om wat geld te wisselen. En toen ik daar buiten kwam, toen zag ik allemaal mensen zoals beschreven in ons tekstgedeelte. Blinden, doven, melaatsen, kreupelen. En er was één bijzondere persoon die mijn aandacht trok. En dat was een kindje van 8 jaar ongeveer. Hij had geen beentjes. Hij zat met zijn billetjes op een stukje karton. Zijn moeder had hem daar 's morgens neergezet. En hij keek mij aan met van die kralende ogen, krulletjes op zijn hoofd en hij stak zijn handje uit. Ja, ik dacht, jongen, ik kan je wel geld geven, maar er staan er nog 40, die willen het ook. En toen liep ik weg. Dus ik liep weg bij dat bankgebouw en toen kreeg ik deze tekst in mijn hart. Wat ge de minste van mij gedaan hebt, dat hebt ge aan mij gedaan. En ik moest terug. En toen ik terugging en ik gaf hem wat geld, toen vouwde hij zijn handjes. En toen keek hij naar de hemel. En toen zei hij, merci mon Dieu. Dat betekent, dank u wel, mijn Heere God. Ik dacht, hij zal zeggen, merci monsieur, dank u wel meneer. Nee, zei hij, merci mon Dieu. En toen vroeg ik aan dat mannetje, ik zeg, waarom zeg jij merci mon Dieu? En toen vertelde hij mij dat hij 's morgens door zijn moeder daar was gebracht, maar voordat hij van huis gegaan was, had hij de Heere God gebeden of dat er vandaag iemand langs mocht komen om hem wat geld te brengen om eten te kopen. En die persoon die was ik. En toen ik hem dat geld gegeven had en weer verder liep, begon het in mijn hart te zingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. Ja, daar heeft die Lankaar niet voor nodig. Een teleurstellende zondagmorgen in Capernaum. Ja, de zorg blijft in huis en hart. De kwaal is niet beter, maar het evangelie blijft. Bekeert u en gelooft het evangelie. En die blijde boodschap van vrede, die wordt geboden in het bloed van het kruis. En wij, wat zoeken wij op deze zondagmiddag? Waarom dienen wij hem misschien ons hele leven lang al? Waarom zoeken wij hem vanmiddag en wat hebben wij hem te vragen? Heb je zijn boodschap verstaan en geloof je het evangelie? Die blijde boodschap van vergeving van je zonde, van vernieuwing van je leven door hem die ons zijn geest geven wil. Of zou het kunnen dat we hem alleen zoeken om er zelf beter van te worden? En dat we van de zorgen afkomen en dat we van ons werk verzekerd zijn en dat we geen ziekte in ons gezin krijgen? Het teken van de genezing is er, om u de boodschap te doen verstaan, dat hij gekomen is om u met God te verzoenen. En die zo met die noden tot hem gaat, die is ook heden welkom. Nee, zulke bidders laat hij niet staan, nu niet en nooit niet. Daartoe is hij uitgegaan, om het u en ons allen te zeggen dat hij alle dingen nieuw maakt. Ja, eens komt dan het groot ontwaak, eens komt de zegen op de dood. Dan zal God een einde maken aan ellende en alle nood. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog jammerklacht, nog moeite zal meer zijn. Want hij die op de troon zit, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ja, daartoe is hij uitgegaan, om met u en ons allen te zeggen dat hij alle dingen nieuw maakt, dat hij verlost ons leven van het verderf en kroont ons met goede tierenheid en barmhartigheden. Looft hem dan, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat is het eerste uit de volheid van zijn genade. Maar dan ook, uw krank heen, uw ziekte kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartig heen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het tweede vers van Psalm 103. Psalm 103, het tweede vers, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede van 103.